Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5. Gemeente, uit Gods heilig woord zal ons gelezen worden uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het 15e hoofdstuk, te beginnen bij vers 33 tot en met 47. Marcus 15, vanaf vers 33 tot en met 47, maar vooraf van de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 21... van de voldoening van Christus, onze enige hoge priester voor ons.
Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is, met ede naar de ordening van Melchizedek, en zichzelf in onze naam voor zijn Vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises, en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt op de Zoon van God was en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij ter slachting geleid is als een lam, met de misdadigen gerekend en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had en heeft geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. Lezen we nu Marcus 15 vanaf vers 33. En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En te negende ure riep Jezus met grote stem, zeggende: Eloi, Eloi, lama sabachthani, hetwelk is overgezet zijnde: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden dit horende zeiden: zie, hij roept Elia. En hij liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende: houd stil, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij alzo roepende de geest gegeven had, zeide: waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus de Kleine, en van Jozes en Salome, welke ook, toen hij in Galilea was, hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende, en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. En de hoofdman over 100 tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over 100 verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was, en hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd.
Psalm 89 zingen we, en dan de versen 16, 18 en 19. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. En gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Psalm 89, vers 16, 18 en 19. Er wordt gecollecteerd, er zijn drie rondgangen. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, op deze Goede Vrijdag willen we Gods woord preken uit Marcus 15, de versen 42 tot en met 47. Marcus 15, de versen 42 tot en met 47. En als het nu avond was geworden, terwijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijk raadsheer, die ook zelfs het koninkrijk Gods was verwachtende en zich verstoutende, ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was, en de hoofdman over honden tot zich geroepen hebbende, vraagde hem of hij al lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman over honderd verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad, en hem afgenomen hebbende, wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, hetwelk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs, en Maria Magdalena en Maria de moeder van Jozef aanschouwden waar hij gelegd werd. De begrafenis van de Zoon des Mensen. En de Zoon des Mensen, de Zoon van de mens, daarmee bedoelen we de Heere Jezus Christus. Hij wordt door Marcus nogal eens genoemd de Zoon des Mensen. Zijn lichaam begeert, vers 42 en 43. Zijn lichaam geschonken, vers 44 en 45. Zijn lichaam neergelegd. Vers 46 en 47. Dus de begrafenis van de Zoon des Mensen. Zijn lichaam begeerd, zijn lichaam geschonken, zijn lichaam neergelegd. En als het nu avond geworden was. Het gaat hier over de begrafenis van de Heere Jezus Christus. Catechisanten. Vijf trappen van zijn vernedering, zijn nederige geboorte, zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis, zijn nederdaling ter hel. De vierde trap van zijn vernedering, van de Zoon des Mensen. Het is heel opmerkelijk dat Marcus in zijn korte evangelie, want het is een kort evangelie als we het vergelijken met de andere evangeliebeschrijvingen, dat hij in zijn korte evangelie 6 versen, dus heel uitgebreid, beschrijft alleen over de begrafenis van de Heere Jezus. En waarom zou Marcus dat nu doen? Dat is natuurlijk alles door de Heilige Geest geïnspireerd. En Petrus heeft het aan Marcus verteld, want Marcus is de tolk van Petrus geweest. Wat wil Marcus nu eigenlijk zeggen in zijn evangelie? Nou, wat hij schrijft in Marcus 10 vers 45 lezen we dat. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Een rantsoen, jongens en meisjes, wat is dat? Dat is de prijs die hij betaalt, de losprijs. Hij betaalt voor de schuld, hij betaalt voor de zonde. En dat is een losprijs, een rantsoen. En nu, laat de Heer, nu komt er als het ware door die begrafenis een streep te staan onder rantsoen, onder losprijs. Dat hij die prijs echt voor zijn volk heeft betaald. Hij heeft het recht van zijn vader vervuld en het heil voor zijn Sion bereid. En daarom moet de dienstknecht in het graf, de Zoon des Mensen, want dat hoort ook bij het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God, zoals Marcus het in hoofdstuk 1 vers 1 geschreven heeft. En die Zoon des Mensen is doorgegaan tot het einde, tot de dood, tot het graf toe. En Jezus Christus, de plaatsvervanger, is de plaatsvervanger die alles doet, die afdaalt tot in de diepste diepten. En wat moeten wij dan doen onder de Goede Vrijdagpreekgemeente? Dan moeten wij ook denken aan het sterven en aan ons sterven en aan de begrafenis, aan onze begrafenis. En niet alleen denken daaraan, maar dan moeten we ook vluchten. Vluchten tot die Zoon des Mensen, want we zijn allemaal mensen. En nu kunnen we alleen maar door die Zoon des mensen, door de Heere Jezus Christus, de Zoon van de mens, zalig worden en eeuwig gelukkig worden. Ook jullie jongens en meisjes moeten daar, mogen daar aan denken, maar ook moeten wij leren vluchten. Jongeren, ook in een week waarin zo'n ernstige roepstem tot jullie komt. 19 jaar, dan kan het ook zijn sterven en begraven worden. Zullen we eraan denken, iedereen, en dat is niet om bang te maken of angstig te maken, want dat brengt ons nergens, maar wel om ons ernstig te maken. Want het gaat allemaal zo snel voorbij. Ons hele leven staat uiteindelijk in het teken van de voorbijgang, van het afscheid. We zullen hier niet altijd blijven. Vorig jaar waren er mensen in de Goede Vrijdagdienst die er nu niet meer zijn. En die zijn al begraven. En daarom moeten we daar allemaal aan denken, geliefde gemeente, maar ook leren vluchten, de knieën buigen en roepen om genade. Want die Zoon des mensen, die komt nog heel dichtbij in zijn woord. Zijn lichaam begeert. En als het nu avond was geworden, het is vrijdagavond, je zou eigenlijk kunnen zeggen laat op de vrijdagmiddag. Tussen 3 uur in de middag en 6 uur. Na het sterven van Jezus, ongeveer 4 uur in de middag. Dus in die late namiddag van Goede Vrijdag speelt dit af. Dan komt zijn begrafenis. En blijkbaar is er grote haast bij. Dewijl het de voorbereiding was, welk is de voorsabbat, staat erachter. Er moet heel snel begraven worden. Want er mag in Israël nooit een dode aan een hout blijven hangen. Staat al in Deuteronomium 21, zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten. Maar ge zult het zekerlijk tenzelfde dagen op diezelfde dag begraven. Want de opgehangene is God een vloek. En zeker mag dat natuurlijk niet gebeuren op de avond voor de Sabbat. Voor de rustdag. Welke dag, jongens en meisjes? Zaterdag, hè? Bij ons de zaterdag. Dat is de Joodse Sabbat. En helemaal niet op de avond voor de Sabbat in de Paschaweek. Want dat is een hele bijzondere Sabbatdag, rustdag. Hè, Johannes zegt, die dag des Sabbats was groot. Het is Pascha en dan de Pascha-sabbat. Gemeente, even stilstaan, even nadenken, wij allemaal. Na sterven komt begraven worden. We hebben net Psalm 89, vers 19 gezongen. Die zingen we ook nogal eens als er iemand in de gemeente gestorven is. Wie redt zijn ziel van het graf? Wij mensen zijn op reis naar het graf. En bij ons in Nederland is het zo, als iemand gestorven is, na 4 dagen, dat was vroeger, maar nu is dat soms wat langer, 5, 6, soms 7 dagen. En dan is het de begrafenis. In Israël gebeurde dat nog op dezelfde dag. Vorige week in Albanië en daar is het een dag later. Als er daar iemand sterft, dan laat de hele familie en al zijn vrienden, die laten alles uit handen vallen, die gaan direct naar het sterfhuis en die zitten daar bij elkaar totdat het moment er is van begrafenis. Want dat is heel snel, dat is niet dezelfde dag, maar 1 nacht erover en dan de volgende dag begraven. Zo snel. Dat heeft natuurlijk met het klimaat te maken. Maar zo snel kan het gaan. Gemeente, rekenen we daar nu mee? Het is een onderwerp waar we niet zo heel graag over nadenken. Je denkt, ach, dat maakt me een beetje angstig, het maakt me een beetje somber. Maar lieve gemeente, ik geloof dat het toch nodig is dat we daar vanavond bij stilstaan. Want we krijgen zoveel ernstige roepstemmen tot ons. En God die zegt tegen ons, haast je, spoed je omwille van je leven. En we kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat. Hè? En dan begin ik maar bij mezelf. En dan hebben we soms nauwelijks tijd, maar besef je wel dat deze dag je laatste dag zou kunnen zijn. Hoe komt dat? Gemeente, dat komt vanwege de zonde. Doordat Adam in het paradijs naar die verboden vrucht heeft gegrepen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde is de dood in de wereld gekomen. En die is doorgegaan tot alle mensen. Maar nu wordt u, nu wordt jij op deze goede vrijdag gewezen naar die zoon des mensen. Dan worden we gewezen naar die grote zoon van de mens, die andere mens, die gekomen is. De eerste Adam, die heeft het allemaal verzondigd. Maar in die tweede Adam, de Heere Jezus Christus, kan het hersteld worden. En hij is ook in het graf geweest. Hij is gestorven, begraven en hij heeft velen tot rechtvaardigen gesteld, zegt de apostel Paulus. En die ene die is hier in het graf gelegd op de goede vrijdag. En daarom is het toch een goede vrijdag als daar de Heere Jezus in zijn graf wordt gelegd. Want hij is daar, hij heeft die prijs betaald voor al zijn kinderen. Hij heeft dat offer gebracht. Op die goede vrijdag. Voor die laatste oudtestamentische Sabbat. Lucas zegt, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En nu mag Jezus gaan rusten. Hij heeft het volbracht. Hij heeft het gezegd. Het is volbracht. Tetelestai, het doel is bereikt. En nu mag Jezus gaan rusten na zijn volbrachte werk. Nu mag het Sabbat worden voor de Heere Jezus. Dat begrijpen die discipelen op dit moment nog niet. En die vrouwen die staan ook wel van een eind te kijken. Ze zagen het aan, maar ze doorgronden, ze verstaan het, ze begrijpen het niet. Maar ze mogen na Pasen gaan leren, er is rust, Sabbat. Door Jezus werk en na Jezus werk. Dat je er eens wat licht over zou mogen krijgen. Door onweder voortgedrevenen, ongetroosten. Dat je er vanavond eens wat moed uit zou mogen scheppen. Jezus gaat rusten na zijn werk. En nu is er rust in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Daar is alleen maar rust voor een zondaar, daar waar God de Vader in heeft gerust, in dat volbrachte werk van zijn Zoon. Er is maar één gerechtigheid en dat heeft de Heere Jezus nu zo volmaakt, zo volkomen aangebracht. En in die gerechtigheid, daar ligt nu alles voor een verloren zondaar. Ik mag het je preken, geliefde gemeente van Schravenpolder op deze goede vrijdag. Die gerechtigheid die is houdbaar. Daar kan je op steunen voor de eeuwigheid. Maar buiten die gerechtigheid is er niets. En dan komt Jozef van Arimathea. Ineens zomaar in het licht. Dat is zo wonderlijk in de Bijbel. Soms lees je van sommige mensen, dan lees je heel veel, hoofdstukken lang. En soms zijn er van die mensen die komen even in het licht. Het is net alsof er even zo'n schijnwerper op gericht wordt. Jozef. Nou, dat is een bekende naam, jongens en meisjes. Jozef, hè? We kennen hem ook uit het Oude Testament. Maar hier is het Jozef en dan staat er die van Arimathea was. En vaak zeggen we dan zo kort, Jozef van Arimathea. En dan weten we, dat is degene die samen met Nicodemus de Heere Jezus heeft begraven. Waar lag je, Arimathea? Als je op een kaartje kijkt, 5 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Die stad die heette, of dat plaatsje dat heette in het Oude Testament Ramataim Zofim. Dat was de geboorteplaats van Samuel. Een eerlijk raadsheer, zegt Marcus. Een eerlijk raadsheer. Het is een aanzienlijk lid van het Sanhedrin geweest. Een geacht lid. Een man waar je tegenop keek. Een betrouwbaar man. Matthäus zegt er nog bij dat hij rijk was, een rijk man. En Lucas zegt een goed en een rechtvaardig man. Hij komt dus in de schrift, in de Bijbel, zo naar ons toe. Dat was een, ja, dat is zijn persoon en zijn leven. Er staat iets van die man. Die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. Die man die was gericht op het koninkrijk Gods. Dat is een wonder. Die man die had er iets van geleerd. Hier beneden is het niet. Alleen daarboven is het. Die man die hield ook rekening met zijn sterven. En met zijn graf. Want hij had voor zichzelf al een graf laten maken. In zijn hof. In zijn tuin. Dus hij wist straks. Kom ik daar. In dat rotsgraf. Achter die steen. Te liggen. En hij verwachtte het koninkrijk Gods. Waar was die man dus op gericht? Ja, dat koninkrijk van God, dat was dat koninkrijk van de Messias. En als je de kanttekening leest, in kanttekening 27, dan wordt er wat verwezen naar Lucas 2. Dan zie je daar Simeon, dan staat er, hij verwachtte de vertroosting Israëls. En Anna, die ging naar allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat was nu zijn leven. Verwachtende, ja dat hoort bij het ware geloof. Dat zie je de hele Bijbel door. Ik noem even het boek van Alexander Comrie, het ABC van het geloof. Nou, daar lees je onder de V, verwachten. En dat is het een werkzaamheid, iets van het echte, ware, zaligmakende geloof. Hij was een stille discipel. Johannes heeft het erover, hij was bedekt om de vrezen der Joden. Hij hield zich wat schuil. Hij kwam niet openbaar voor Jezus uit. Hij was in het verborgen een stille discipel. Maar hij was toch verwachtende. Bent u ook zo een stille discipel? Of discipelin? En jij? Zouden ze dat nu ook van jou kunnen zeggen? Hij verwacht het koninkrijk Gods. Of ben je zo druk met alles van deze wereld, dat je helemaal geen tijd hebt om aan God te denken? Zijn we zo bezet gemeend, dat we helemaal niet aan dat koninkrijk Gods denken? Dan moet deze preek op Goede Vrijdag ook zo een aansporing voor ons zijn. En wat wonderlijk, hè? Het is niet aan een positie in het gewone leven gebonden. Je hebt mensen, hè, je zou zeggen eenvoudige mensen, een beetje de onderlaag van de bevolking, waar de Heere zijn kinderen heeft, maar ook iemand uit de bovenlaag, om het zomaar eens te zeggen, die wat meer bekend is en geacht is, ja, die kan ook iemand zijn die de Heere vreest. Iemand die raadslid is. Of burgemeester. Of wethouder. Koning. Koningin. Ja, allemaal die mensen waarvan we zeggen, ja, daar kijk je tegenop. Die een belangrijke functie hebben. Dat kunnen ook godvrezende mensen zijn. Laten we er maar voor bidden of de Heere ook juist onder hen zijn kinderen wil hebben. Want die hebben vaak ook soms weer zoveel invloed. En ook goede invloed. Hè? Een stille discipel. Op de achtergrond. Ik hoop dat er van die stille discipelen ook onder ons mogen zijn. En die zijn er toch ook wel, ja. En dan gaan ze de koninkrijk Gods verwachten, die man. En hoe krijg je nu dat koninkrijk Gods? Er was natuurlijk een idee bij die mensen in die tijd. En dat was natuurlijk ook menselijk, van dat koninkrijk Gods. Dat is een werelds koninkrijk. En dat zal de Messias gaan oprichten. En dan gaan die Romeinen het land uit. En dan krijgen we daar een belangrijke positie in. En dat hadden ook de discipelen nog zoveel dat aardsgerichte, hè, bij dat koninkrijk Gods. En nu moet hij gaan leren. Ja, wat moet hij nu gaan leren, Jozef van Arimathea en al die mensen, dat koninkrijk van God komt door de dood en door de begrafenis, door het sterven van de Heere Jezus Christus. Dit is de weg van de Zoon des Mensen. Hij gaat Jezus begraven. En nu komt dat koninkrijk Gods niet van, het wordt steeds hoger en hoger, maar in een stervende weg waarin ik alles moet verliezen, komt dat koninkrijk Gods. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. De Heere bestuurt het nu allemaal en dan wordt het heel uitgebreid door Marcus beschreven. En zich verstoutende, dat wil zeggen hij waagt het erop. Hij grijpt moed, Jozef van Arimathea. Hij komt openbaar, hè, want nu komt hij echt openbaar, want hij gaat naar Pilatus toe. En hij kiest de kant van een misdadiger, want ja, Jezus was toch als een misdadiger gekruisigd en als een misdadiger gestorven. En als u nu die kant van die misdadiger kiest, dat zou Jozef van Arimathea zijn ambt wel eens kunnen kosten. En dat zou Jozef van Arimathea zijn leven wel eens kunnen kosten. Maar hij ging in tot Pilatus. Want hij moet bij de overheid zijn, de wettige overheid, de Romeinse overheid, het hoogste Romeinse gezag, de gezagspersoon die in Jeruzalem aanwezig is, procurator Pontius Pilatus, die heeft de beschikking over het lichaam van Jezus. Die moet door de regering, dat lichaam moet door de regering vrijgegeven worden. En begeerde het lichaam van Jezus. Daar is een sterke begeerte, daar is een hartelijk verlangen. Het gaat hem om het lichaam van Jezus. Ja, meer nog, gemeente. Het gaat hem om de persoon van Jezus. En daar strekt zich nu de liefde van Jozef van Arimathea heen. Zijn lichaam begeert, het eerste punt van de preek. Hij verstout zich, hij grijpt moed, hij waagt het erop, hij gaat en hij begeert. Zie je dat werk van de Heere zomaar ineens openbaar komt in zijn leven? Je zou zeggen, dat breekt ineens door hier bij dat kruis, bij dat kruis van Jezus, vlak voor die begrafenis, dan breekt dat door, dan komt het ineens openbaar. Hey, is die Jozef van Arimathea dan ook een discipel van Jezus? Ja. Dan gaat de Heere pronken met zijn eigen werk. Die mensen gaan niet pronken, maar de Heere gaat pronken met zijn eigen. Hij laat het zien. Deze Jozef van Arimathea, dat is ook een discipel. Een echte discipel. En dan gaat hij door vurige liefde gedreven. Want het gaat om de Zoon des Mensen. De Zoon van de Mens, die tegelijkertijd de Zoon van God is. Het gaat Jozef van Arimathea in alles wat hem verwart en wat hij niet begrijpt of nog niet begrijpt, om hem. Want daar gaat zijn liefde heen. En die liefde doet hem gaan. Weet je hoe het in het leven van Jozef van Arimathea is? Wat die dichter heeft gezongen. Ach, wat zoudt ge mij toch geven? Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zitten er van zulke stille discipelen in de kerk? Of mee te luisteren van die stille discipelen die zeggen, ja, dat is mijn leven. Verwachtende. Maar wat zou u mij toch geven? Geef me Jezus. Of ik sterf. Dat zijn die discipelen die het om Jezus te doen is. En die komen zo soms ineens openbaar. Dat gebeurt nog wel, hè. Komt er ineens iemand en zegt, ja. Is dat nu ook zo'n stille discipel? Dan komt het ineens openbaar. Hij of zij is er ook een van hem. Gemeente, laten we daar toch mee bezig zijn. Op weg naar ons graf. Dat we die band mogen ontvangen door het werk van de Heilige Geest in ons hart. Want zo was bij Jozef van Arimathea. We gaan naar het tweede punt. Want nu wordt zijn lichaam niet alleen begeerd, zijn lichaam wordt ook geschonken. Vers 44 en 45. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreede gestorven was. Moet je even voorstellen, gemeente, Pilatus, die heeft zojuist bevel gegeven om de beenderen van die misdadigers, zo zag hij ze natuurlijk, te breken. Dat lees je in Johannes 19. En nu hoort hij al van het sterven, het gestorven zijn van Jezus. Dus heeft er net op uitgestuurd, iemand op uitgestuurd om die beenderen te breken. Nu komt er al iemand, hij is al gestorven. En dan is hij heel verwonderd, deze Romeinse rechter. Hoe kan dat? In vers 5 van dit hoofdstuk lees je dat Pilatus zich verwondert over een zwijgende Jezus. Nu over een gestorven Jezus. Die Jezus die laat Pilatus niet los. Die Jezus die geeft hem onrust. Van de vroege morgen tot de late avond. Want straks staan er nog weer mensen aan de deur. En er moet een wacht bij het graf. En zo wordt die man met Jezus bezig gehouden, zonder dat hij Jezus nodig heeft. Voor Pilatus geldt het helaas niet. Ach, wat zou ge mij toch geven? Geef me Jezus of ik sterf. Hij wil er eigenlijk vanaf zijn. En dat is zo het verschil tussen Jozef van Arimathea en Pilatus. Maar gemeente, dan komt er een onderzoek. Een heel nauwkeurig onderzoek. Met als doel, is Jezus echt gestorven? Is Jezus werkelijk gestorven? Is dat feit van zijn sterven echt zo? En dat is nu heel opmerkelijk dat Marcus dat nu heel uitgebreid beschrijft. En dat Pilatus een onderzoek gaat instellen naar het sterven, het gestorven zijn van Jezus. En dan moet die hoofdman over 100 erbij komen, de hoofdman over 100. We hebben net gelezen dat hij bij het kruis heeft beleden dat hij waarlijk deze mens was Gods zoon. Dat is een hele betrouwbare getuige, die heeft het met eigen ogen gezien. Want een getuige, dat is als je het echt gezien hebt, hè. Als jij bij een ongeluk gestaan hebt en je hebt het gezien, dan ben je getuige. Wat heb je gezien? Hoe is het gebeurd? En hier is het echt waar, hoofdman over 100, centurio. Ja, een betrouwbare getuige. Hij heeft gezien dat Jezus roepende de geest gegeven heeft, vers 39. En hij vraagt dan aan die hoofdman of hij lang gestorven was. Pilatus geeft dat lichaam niet zomaar. Hij moet echt zeker weten dat Jezus echt gestorven is. Dat is een rechterlijk onderzoek. En pas na dat rechterlijk onderzoek van Pilatus komt de begrafenis. Weet je wat dat nog eens extra onderstreept? Dat Jezus echt gestorven is. We lezen in zondag 16 van de catechismus, waarom is Christus begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Weet je wat hier voor troost in ligt voor Gods volk? Dat de grondslag van Sion vast ligt. Zo vast in de dood en in het offer van Christus. Nu is Christus aan het kruis gestorven. En nu wordt dat door Pilatus onderzocht en door die hoofdman over 100 bevestigd. Die Romeinse rechter die rechts moet spreken, die wil dat onderzoeken. En die betrouwbare getuige, de hoofdman over 100, de centurio, die bevestigt het, die zegt ja, hij is gestorven. En u moet dat allemaal meewerken om die grondslag van Sion als het ware nog sterker te maken. Het is echt waar, kinderen des Heren, die Zoon des Mensen, Jezus Christus, is echt gestorven. En hij zal straks ook echt worden begraven. Dan is die prijs volkomen betaald. Tetelestai. Hij heeft zich tot in de dood toe willen vernederen, omdat er niet anders voor onze zonden betaald kon worden dan door de dood van de Zoon van God. En als hij het van de hoofdman over 100 vernomen had, verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. Hij wil het eerst weten. Pas nadat hij overtuigd is van het sterven van de Heere Jezus, wordt dat lichaam geschonken. Dat gebeurt nog, hè, gemeente. Het is best een teer onderwerp vanavond, hè. We hebben het over sterven, we hebben het over begrafenis. En we zitten hier met veel mensen die weten dat zo heel goed van dichtbij. En soms nog zo kort geleden, of ietsje langer geleden, maar het staat toch allemaal nog zo voor je geest. Je geliefde was gestorven en wat moest er toen gebeuren? Ja, toen moest de arts komen en die moest gaan onderzoeken of hij of zij echt gestorven was. En als er dan zo'n verklaring van overlijden is gekomen, dan is er pas de toestemming om verder de zaken te gaan regelen, ook voor de begrafenis. Zie je, dat gebeurt hier bij de Heere Jezus ook. Daar ligt ook troost in voor Gods kinderen. Hij is diezelfde gang gegaan. Zie je die Zoon des Mensen? Die hangt daar nog aan het kruis, gestorven. Hij moet nog begraven worden. Maar het gaat allemaal naar het recht. Het gaat allemaal volgens de wet. Het gaat allemaal zoals de Heere dat wil, maar ook zo, zodat het allemaal zo op recht en op waarheid pal staat. En ook tot troost is van al Gods kinderen. En dan schonk hij Jozef het lichaam. Dan wordt het wettig geschonken. Lucas zegt, Pilatus liet het toe. Alles naar het recht der wet vervuld. Dan gaat hij zalig maken, die Zoon des Mensen, op een rechte wijze, eerlijke wijze het graf in. Nee, zijn lichaam wordt niet gestolen. Zijn lichaam wordt niet van het kruis afgerukt. Maar zijn lichaam wordt eerlijk ontvangen. En dat is de troost die er ook in deze verzen, die laatste verzen van Marcus 15 ligt. Wettige toestemming. Want dat is nu Jezus, de Zoon des Mensen. Dat is nu Jezus die ook de Zoon van God is. En hij is gestorven voor het aangezicht van zijn Vader. En hij moet begraven worden voor het aangezicht van zijn Heilige Vader. Want de eer van de Vader is zo geschonden. En daarom moet dat nu door de dood, vanwege de zonde, door de dood en het graf heen. Gods Zoon moet sterven. Gods Zoon moet in het graf. Om van dood en graf te verlossen. Dat wil is de wil van de Vader. En dat is ook de wil van de Zoon. En daarom geeft hij zich over tot in de dood van het kruis. Daarom wil hij ook nog begraven worden. Maar wel in een wettige weg. Dat er niemand kan zeggen later, hoe is hij toch ooit in dat graf gekomen? Nee, Pilatus gaf toestemming. En de getuige, de hoofdman, die heeft het bevestigd. En zo ligt het nu alles op recht en op waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Maar wat zie je ook hier, die zoon des mensen buigen. Hij wilde een dienstknecht worden. Hij wilde de mensen in alles gelijk worden. Ja, hij wilde zelf sterven en begraven worden. Dan zie je toch daarin dat hij ook echt mens is geweest. Hij buigt onder de toestemming van Pilatus. Hij buigt onder de eis van Gods wet. En dan zo brengt hij een gerechtigheid aan. Die in alle stukken, zegt onze catechismus ergens, aan de wet van God gelijkvormig zijn moet. Zondag 24, daar kun je het lezen. En hier buigt die zoon des mensen ook onder het vijfde gebod. Dat is het gebod van het gezag, eer uw vader en uw moeder. En dan gaat het niet alleen over vader en moeder, maar aan allen die over ons gesteld zijn. Hier buigt de zoon van God onder de Romeinse overheid. Hier gaat de zoon van God Gods wil uitvoeren. En dan zeggen we wel eens, de groten van deze aarde, hier een Pontius Pilatus. En we kunnen in onze tijd denken aan Poetin en aan Trump. Het zijn maar loopjongens van de Allerhoogste. Want wat God wil, dat gebeurt. Gemeente, dat is dat welbehagen. Waar we het zondagmorgen ook over gehad hebben. De altoos wijze raad des Heren. Houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Dat hij eens besluiten zijner ere. Dat zal zonder hindering voortgaan. En daarom wordt dat lichaam begeerd. En daarom wordt dat lichaam geschonken. Omdat God dat wil. En omdat Gods kerk, Gods kinderen daar op de Goede Vrijdag ook de troost van zouden mogen hebben. We gaan ervan zingen. Uit de 111e psalm, het vijfde vers, het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat oprecht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 111, vers 5. Begrafenis van de zoon des mensen, zijn lichaam begeerd, zijn lichaam geschonken, zijn lichaam neergelegd. En hij kocht fijn lijnwaad, vers 46 zijn we nu, en hem afgenomen hebben de wond hem in dat fijne lijnwaad. Hij kocht fijn lijnwaad. Nu wordt de weg gebaand naar zijn begrafenis, zijn lichaam neergelegd. Dat is een koninklijke begrafenis geweest. Want Jozef van Arimathea was echt een rijke man. Hij kocht fijn lijnwaad, linnen doeken. En hij wordt ook nog door Nicodemus geholpen. Dat staat hier niet bij, maar in Johannes weten we dat Nicodemus ook meekomt. Nicodemus, dat is ook zo'n stille discipel. En nu wordt die nachtdiscipel. Je weet wel, jongens en meisjes, hij ging in de nacht naar de Heere Jezus. Die komt nu hier ineens voor de dag. Dan wordt die nachtdiscipel een dagdiscipel. En dan zie je, oh, Nicodemus. Dat is ook iemand die dat koninkrijk Gods verwacht. En zo komen ze erbij. Bij die gestorven zoon des mensen. Hij schikt bij het graf van de heiland aan Jozef, die dacht alleen te zijn, en Nicodemus toe. Isaac da Costa zegt dat. Bij het graf van de heiland, hij dacht alleen te zijn, Jozef, maar dan staat daar ineens een man naast hem. Een broeder, Nicodemus. En dan die twee stille discipelen, die gaan dat liefdewerk doen. En wat hebben ze dat liefdevol gedaan. En dan zijn dat weer van die tere herinneringen, hè? Gemeente, je man, je vrouw gestorven. Of je kind, dan geef je toch al je liefde. Je vader, je moeder. Maar zoals deze mannen het hebben gedaan, hem afgenomen hebbende. Harde handen hebben hem aan het kruis gespijkerd. En liefdevolle handen nemen zijn lichaam af van het kruis. Ik vond zo mooi wat Matthew Henry schreef. Hij zei, als een onwaardeerbare schat. Een schat die je niet kunt waarderen. Want Jezus was voor hen alles. Is Jezus ook voor ons al alles? Of is Jezus nog maar een beetje? Of misschien helemaal niks? En dan, wat doen ze? Hij wond hem in dat fijne lijnbad. Dat is de gewoonte van begraven. Ze worden ingewikkeld in grafdoeken. Dan wordt dat fijne lijnbad genomen. En dan wordt het zo in de grafdoeken ingewikkeld. Weet je die preek nog, gemeente? Het is al een paar jaar geleden, op de kerstdag. En wond hem in doeken. Weet je het nog? Dat tweede zinnetje uit Lucas 2 vers 7 op de eerste kerstdag, 's morgens. En wond hem in doeken. Dat was toen zo'n preek die ging over de zaligmaker in de doeken. Aan het begin van zijn leven. En die doeken die wezen ook op de zonde. Hij werd ingewikkeld in de zonde. En nu aan het einde van zijn leven ook weer in de doeken eigenlijk gewonden. En weet je wat er nu zo'n troost is? Die zonde doeken, dat fijne lijn. Hij neemt de zonde van zijn volk het graf in, mee in. Opdat Gods volk bekleed zou mogen worden met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid. Wat ligt er toch een troost in dat Goede Vrijdag-evangelie, gemeente. Wat ligt er voor een doodschuldig volk toch een troost in dat Goede Vrijdag-evangelie. Nu heeft hij die hele zaak van de zonde in zijn graf meegenomen. En op de Pasen dan laat hij al die doeken achter. En zijn gerechtigheid. En naar uw woord verhogen. Ach gemeente, dan is daar een zaligmaker, die gaat daar. In dat fijne lijnwaad het graf in. En hij komt er straks op de paasmorgen uit. Zonder dat fijne lijnwaad. Waar ziet dat nog meer op? Nou, Jezus in de doeken het graf in. Wat moeten we nu leren? Staat in zondag 16. Eigenlijk moet je bij deze preek zondag 16 erbij lezen. En doe dat nog maar eens straks. En dan zegt Ursinus in zondag 16. Ja, dan gaat het over de dood en over de begrafenis. En dan zeggen ze, ja, wat houdt dat nu nog meer in? Nou, dat onze oude mens in zijn kracht, in Christus kracht, gekruisigd, gestorven en begraven moet worden. En zo gaat die oude mens gekruisigd worden, sterven, begraven worden, opdat ik opsta tot een nieuw leven. Dat is dat stervende leven. Dat zie je hier zomaar op Goede Vrijdag voor je ogen geschilderd en kocht fijn lijnwaad en wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, terwijl ik uit een steenrots gehouden was. Die rijken, die kochten of die maakten voor zich al tijdens hun leven al een graf. Een graf, zegt Johannes, en trouwens ook Matthäus en Lucas, waar nog nooit iemand in gelegd was geweest. Een nieuw graf. En dat heeft Jezus zelf voorzegd dat hij begraven zou worden. Hè? Hij heeft gezegd, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in het hart van de aarde, zo zal de Zoon des Mensen zijn, 3 dagen en 1 nachten, het hart der aarde. Hè? Hij zal zijn, zoals Jona was in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen zijn in het hart der aarde. En bij Simon de Melaatse, bij die maaltijd, toen heeft de Heere Jezus gezegd van Maria, dat heeft ze gedaan als een voorbereiding voor mijn begrafenis. En wat doet hij dan? Hij wentelt de steen tegen de deur van het graf. Dan wordt die steen teruggerold. Je ziet het gaan, jongens en meisjes. Je hebt allemaal wel eens een plaatje gezien van zo'n rotsgraf. Zo'n rotsbooggraf. Hè? En dan ligt daar een steen voor. En dan heb je echt, als die steen dan teruggerold wordt, dan zakt die steen nog iets naar beneden. En als je dan die steen weer weg zou willen rollen, ja, dan heb je een soort hefboom nodig. Dat gaat niet zomaar. Dan is dat graf gesloten. En later komt er nog een zegel aan. Dan ligt Jezus aan het graf, in het graf. En zo wordt het nog eens extra onderstreept in dat onderzoek van dat sterven en dat schenken van het lichaam. Jezus is echt gestorven. En in dat afnemen van het kruis, dat wikkelen in dat lijnwaad, dat neerleggen, dat wentelen van die steen, Jezus is echt begraven. 2 dingen op Goede Vrijdag. Jezus is echt gestorven. Jezus is echt begraven. En dat is nu allemaal de voorbereiding voor die glorierijke opstanding. Want straks op Pasen mag je horen, hij is hier niet, want hij is opgestaan. En nu is het zo zeker, hè, dat hij is gestorven en begraven, naar de schriften, zegt Paulus, dat hij ook is opgestaan, naar de schriften. En nu is het echt waar. Hij is uit de doden opgestaan, want hij lag daar achter die steen in de tuin van Jozef van Arimathea. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, zegt Jesaja in het 53ste hoofdstuk. De rijke Jozef van Arimathea, daar is hij bij in de dood geweest en hij is nu ook voor hen in het graf geweest. Voor hen. Dat is voor Gods kinderen een grote troost. Zij moeten het graf in. Maar nu is Jezus voor hen ook in het graf geweest. Omdat het graf voor Gods volk geheiligd zou worden als een rustplaats. Ze zullen rusten op hun slaapsteden, op hun slaapplaatsen. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, dat is een troost. Dat kille graf. Verschrikkelijk. Heb je er wel eens ingekeken? En als je daar dan je geliefde moet achterlaten, ontzettend. Heb je wel eens in het graf van een kind van God gekeken? Dat is ook erg, hè? De bezoldiging der zonde is de dood. Maar dan mag je toch weten, dat graf gaat een keer open. Ja, alle graven, maar dit graf ook. En dan zal Gods kind met ziel en lichaam weer verenigd eeuwig de Heere loven. Waar ben je dan toch gelukkig, hè? Misschien wel bij het graf van opa gestaan of oma. Vader, moeder, van wie je mocht weten. Ja, die is nu bij de Heere. En dan is een begrafenis heel verdrietig, want je moet afscheid nemen. Maar dan is het toch niet het laatste, hè? En dan gaat het er niet om hoeveel mensen er waren. Of dat mooi weer was of minder mooi weer was. Maar dan is een begrafenis van een kind van God toch een zaak die, ja, die is verbonden aan Christus. En dan is de begrafenis eigenlijk ook, ja, verbonden aan Christus. Dan wordt het lichaam wel gezaaid, maar het wordt ook weer opgewekt in heerlijkheid. En dan maakt hij het graf voor zijn volk tot een rustplaats. Ach, Gods kinderen in het leven kunnen dat niet altijd zo zien. Want je moet de dood er maar eens naast leggen en het graf. Wat kan er dan toch een schrik zijn en een vrees? Hoe zal het nog eens vallen, heren? Maar er zijn wel eens momenten. Dan zeggen ze, dan mogen ze er over alles heen zien. Dan zeggen ze, na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. He, die mensen zijn er ook geweest, ook onder ons. Ook nog niet zo lang geleden. Mensen die dat echt mochten zeggen met hun hart. Het gaat toch goed. Ik moet wel sterven. Ik moet wel begraven worden. Maar er is er één die zorgt tot over de dood en over het graf heen. Mensen. Wat hebben we toch vaak druk met allerlei dingen van deze wereld. Maar hier gaat het om, hè. Matthew Henry zegt, dan is het graf niet alleen een rustplaats, maar ook een schuilplaats voor Gods volk. En nu ga ik nog eventjes, jongens en meisjes, naar Jozef van Arimathea kijken. Voor Goede Vrijdag, als hij dan naar zijn graf wees, dan zei hij, dat is mijn graf. En na Goede Vrijdag, dan kon die man zeggen, dat is zijn graf. Dat is het graf van Jezus. En dat wordt straks mijn graf. Hier is Jezus voor mij geweest. En zo gaat de Heere Jezus eigenlijk de graven van zijn kinderen heiligen. Misschien weet je het plekje ook al waar je begraven wordt. Dat is ook aangrijpend. Dan loop je op de begraafplaats en dan zie je die stenen. Trouwens, gemeente, toen ik 5 jaar geleden hier kwam, dat eerste stukje van die begraafplaats, er waren een paar graven. Nu is dat veldje al voor de helft vol. En dat waren niet allemaal mensen van de Elimkerk, maar wel veel van de Elimkerk. En dan zie je de namen staan. En bij iedere naam is een herinnering. En oudere mensen, ook uit Schravenpolder, hebben het wel eens tegen me gezegd. Eigenlijk ken ik van al die mensen op de begraafplaats de meeste mensen, die heb ik gekend. Als je lang hier woont, dan heb je veel mensen gekend. En je ziet al die namen staan. En die herinneringen komen weer boven. Misschien weet je wel waar je komt te liggen. En dan zie je zo'n steen. En daar is nog een, ja, er is nog een gedeelte van die steen. Dat wacht nog op een naam. Dat is ook aangrijpend. En zo moeten we rekenen met het einde van ons leven. Maar vooral ook vluchten naar die Zoon des Mensen. En dan het laatste vers van het hoofdstuk. Dan zie je nog twee vrouwen, Maria Magdalena, Maria de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. Twee getuigen worden hier nog genoemd, Maria Magdalena. Uit haar waren 7 duivelen uitgeworpen. Straks is zij de eerste die Jezus mag ontmoeten op de Pasen, dat lees je in hoofdstuk 16. En Maria, de vrouw van Alfeus, de moeder van Jozef, ook de moeder van Jacobus, de kleine. Kijk maar in vers 40. En dan staat er zo, heel eenvoudig, ze aanschouwden, ze zagen waar hij gelegd werd. Het is een stille begrafenis geweest, hè? Je zou zeggen, het was niet zo'n grote begrafenis bij de Heere Jezus. Een paar mannen en een paar vrouwen. Meer niet. Geen grote stoet. Maar het bewijs dat deze mensen hem lief hadden. En die liefde is zo sterk als de dood. De ijver is hard als het graf, vurige kolen, vlammen des Heren. En ze weten straks op de paasmorgen, ze weten dan nog niet dat het Pasen is, ze gaan op die eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen, met de potten, zalf en specerijen naar het graf. Ze weten goed waar ze moeten zijn, want ze aanschouwen nauwkeurig, zien ze, kijken ze, jongens en meisjes. Daar moeten we wezen straks, op die vroege morgen. En weet je wat er nu ook is? De begrafenis is een overgang, zegt Calvijn, van de smaadheid van het kruis naar de heerlijkheid van de opstanding. Hij moet hier begraven worden, opdat straks de engel kan zeggen, hij is hier niet. Hij is opgestaan, zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Hij is echt gestorven, hij is echt begraven, maar hij is ook echt opgestaan. Maar dat is nu voor de ogen van de vrouwen en van de discipelen en van de mannen, Jozef van Arimathea en Nicodemus, verborgen. Gemeente, we gaan eindigen. Het is een ernstige boodschap vanavond op de Goede Vrijdag. Het is een boodschap gericht op uw, jouw, mijn, ons hart. Matthew Henry zegt, de overdenking van de begrafenis van Christus moet leiden tot het denken aan onze eigen begrafenis. Denk je erover na? Heb je het boekje ingevuld? Zo wil ik het als mijn sterven daar is. Voor je familieleden weten ze hoe ze moeten handelen als je straks gestorven bent. Of zeg je, we zullen het maar afwachten. Maar vooral, nog veel belangrijker, zijn de zaken met de Heere al in orde. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God, jongeren. Voor jullie bijzonder in deze week. Waar een 19-jarige vriendin of bekende is gestorven en morgen wordt begraven in Aagtekerken, zul je aan deze dingen denken? Zul je vluchten tot de Zoon van God, die nu nog met uitgebreide armen staat te nodigen? Het is voor jou nog de wel aangename tijd, de dag van zaligheid. Je kunt nog bekeerd worden. Je kunt nog zalig worden, mensen van alle leeftijden, oude mensen, soms als het ware al met één voet in het graf. Je kunt nog zalig worden, volkomen zaligheid. Voor een volkomen zondaar is er nog te vinden in die Zoon des mensen en kinderen des Heren. En dan bedoel ik ook die mensen die van ver staan, die zichzelf niet kind des Heren durven noemen. Er is een toegerolde steen en een gesloten graf op Goede Vrijdag. En je zegt, alles eindigt in mijn leven in de dood. Al laagt go Israël als wel eer, gebukt bij tichel stenen neer. Toen gij uw juk moest dragen en zwart was door uw dienstbaarheid. Hoor het eens op Goede Vrijdag. U is een beter lot bereid. Uw heilzon is aan het dagen. Amen. Och Heere, zou u deze Goede Vrijdagpreek willen zegenen in het hart van onze kinderen, van onze jonge mensen, van de volwassenen, van de ouderen, die hebben geluisterd in de kerk, eerbiedig. En thuis, och Heere, Zou u ons willen bekeren en willen leren en willen onderwijzen. En ook moed willen geven en troost uit deze Goede Vrijdagpreek. Want het graf heeft niet het laatste woord. Het staat op recht en waarheid, Paul. Daar is een levende zaligmaker. De heilzon is aan het dagen. En ook voor een volk dat in de duisternis wandelt en geen licht heeft. Zouden ze toch mogen zien, die heilzon, die komt toch. Om het dan te mogen horen, hij is hier niet, want hij is opgestaan. Een gestorven Jezus achter de steen. Maar dan een levende Jezus en een afgewentelde steen. Heren, geef zo wat onderwijs ook uit deze Goede Vrijdagpreek. Bewaar ons in het overige van de dag en ook in de dag van morgen. We denken bijzonder toch ook aan die familie in Achterkerken. Zou u ze willen ondersteunen en sterken en al die geliefden om hen heen. En ook uw dienaar onze broeder willen geven wat nodig is. De opening ook van uw woord in deze omstandigheden. En wilt u zo maar geven dat we ernstig mogen leven en dicht bij deze dingen. Maar dat we ook zouden mogen vluchten naar de troon van uw genade in uw Zoon, in de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 68, vers 6. De koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. Psalm 68, vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.